Dit is een podcast van Clara. Pompidou met Chantal Paty. Ja, ja, zo klonk het hier in het Smak, bijna 20 jaar geleden. Het begon met een legendarische boksmatch tussen een museumdirecteur en een kunstenaar, die Fight of the Art. Eindelijk had Jan Hoet zijn museum en hij was duidelijk in de wolken.
Next sprookje, hè? Dus als je niet goed kijkt, zou je geloven dat het niet waar is. Hè? Maar het is waar, hè? 25 jaar daarvoor vechten en dan hebben, hè?
En zo was hij ook altijd natuurlijk. Hè. Welkom, beste luisteraar, want wij zitten in het Smak in Gent. En voor een levend publiek, ik stel voor dat dat levend publiek eens iets van zich laat horen. Dat mag, dankjewel. Applaus voor 20 jaar Smak. En ik zit hier uiteraard met museumdirecteur Philippe van Kouteren, maar ook met Koen Braams, die de voorgeschiedenis van het museum aan het bestuderen is. En met Dirk Pauwels, ook getuige van het eerste uur. En ook een beetje ja, huisfotograaf van het Smak, mag ik dat zo zeggen, Dirk?
U mag.
Ja, dat is goed. Altijd de microfoon vasthouden als je iets wil zeggen. Goed, Philippe, is dit voor jou ook een heel feestelijk moment met deze tentoonstelling die vanavond opent, Highlights for a Future?
Ik denk, elk moment in dit museum is een feestelijk moment. Omdat ik denk dat we elke dag hier de kunst vieren en het belang van de kunst vieren. Maar natuurlijk, 20 jaar Smak is nog iets extra vanzelfsprekend. Zeker omdat het de eerste keer is in 20 jaar dat een deel van de collectie wordt getoond. Dat was bij de opening het geval. Deze keer is het zonder boksmatch, maar is het met andere gebeurtenissen.
Jij bokst en niet zo goed of zo?
Nee.
Nee. Je hebt andere talenten.
Ik vermoed het. Ik vermoed het. Maar dus, ja, het is bijzonder omdat we natuurlijk 20 jaar geleden was de geschiedenis het deel ervoor, waar ook Koen zal over spreken. En nu hebben we daar natuurlijk in die afgelopen 20 jaar nog een heel stuk bij geschreven, bij verzameld, bij gedacht. En is ook de context of de wereld waarin het museum opereert voor een stuk fundamenteel veranderd. Mm-hmm. Ja. En dat maakt natuurlijk ook het feit dat dit moment en dit tonen van die collectie, of 10% ongeveer van die collectie, wel een heel bijzondere gebeurtenis is. Mm-hmm. En vooral omdat we dat ook vieren met twee boeken en vooral omdat we dat ook vieren met een fantastische ploeg van 60 mensen.
Ja. Kan je nog even zeggen wat jij deed 20 jaar geleden toen dat legendarische feest hier heeft plaatsgevonden? In mijn herinnering heeft dat 3 dagen geduurd. Kan dat? Niemand sliep die er was.
Nee,
bleef feesten.
Ja, maar ook 20 jaar geleden, de dag voor de, of het korte moment voor de opening, stond ik om 3 of 4 uur 's morgens samen met een medewerker in een hoogtewerker aan het Museum voor Schone Kunsten om het werk Ogis van Daniel Burent te installeren. Waarmee we zeggen dat eigenlijk in dit huis iedereen alles kan, alles wil en alles doet. En dit is eigenlijk nog steeds het geval. En ik herinner me ook het moment dat waar nu de Copper Cardinal van Carl André ligt, dat daar een ander werk van Carl André lag, dat voor heel wat problemen heeft gezorgd.
Ja, Dirk, vertel eens, wat was er aan de hand met de Carl André, waar nu iedereen die zich in deze ruimte bevindt, heeft daar al
iedereen heeft daar
vandaag
overgestapt. Nee, het andere werk dat te zien was, dat waren allemaal kleine metalen buisjes, overschot van buizen die Carl André uit huizen had gehaald, zo buisjes, die vormden een grote lange lijn en die was eigenlijk bijna onzichtbaar. En dus iedereen die de gang binnenkwam, gaf daar een shot tegen, dat de buizen overal vlogen. En ja, Jan die stond er bijna naast en iedere keer kreeg iedereen die daar langskwam naar zijn oren van, je moet naar de grond kijken. Dus ja, dat is, en ook Philippe heeft dat dan mogen meemaken.
Van, ja, maar jij stond op een hoogtewerker, zei je, om een werk van Daniel Burent op te hangen. Dat moet dan ook de sfeer geweest zijn. Hè? Het was een hele kleine ploeg. Er kwam eindelijk dat museum en iedereen moest aan de slag. Er was geen hiërarchie, behalve dat Jan Hoet altijd gelijk had.
Ja, en ja. Het volume decibels dat toen geproduceerd werd, is ook iets hoger dan vandaag.
Ja?
Dat kan ook wel gezegd worden. Dus we werkten op een andere manier samen. Het museum was ook een andere structuur. Er waren ook andere. Weet je, vandaag zit je toch ook over wat een overgereguleerde organisatie met veel te veel administratie en veel te veel regels, denk ik dan. En gelukkig kunnen binnen dit huis nog altijd zeer veel dingen door de kunstenaar voorop te stellen. Maar ja, het was een historisch moment, inderdaad. Ja. Een museum kan je maar één keer openen. Je kan dat openen vieren, zoals nu, 20 jaar later. Maar die opening was toch wel een baanbrekend moment.
Ja. Dirk, wat herinner jij je nog van die opening?
Ja, dat was een en al chaos. Er gebeurde zoveel dingen tegelijkertijd. Er was geen houden aan. Overal was er iets te doen. Ik had dan ook de opdracht gekregen om toch een en ander te fotograferen. Hetgeen dat dus onmogelijk bleek. Dus ik had dan wat studenten van de academie gevraagd van help mij eruit en we verdelen het werk. En uiteindelijk was er van die studenten maar één iemand die er iets van terechtgebracht had. Die anderen die zaten altijd aan de bar, denk ik, of zo. Ja. Dus dat is een beetje problematisch geweest toen. Maar dat hoorde bij de sfeer. Dat was, ja.
Dus die opening is eigenlijk helemaal niet goed gedocumenteerd door de totale chaos van het feest. Dat kan je dan
er is een redelijke documentatie die beperkt is, laat ons zo zeggen.
Filip, mag ik nog even aan jou vragen hoe je in dit smakpunt belandt?
Wel, dat is een verhaal dat al lang teruggaat, maar ik ga proberen de korte versie te vertellen.
Als je wil, ja.
Maar ik kwam al zeer jong, was ik trouwe bezoeker van het museum. En was ik natuurlijk in de eerste plaats aangetrokken door wat in het Museum voor Schone Kunsten was. Maar dan liep je toch ook altijd de trappen achteraan bovenop. En in het begin, als je 12 bent, zijn dat korte bezoeken. En dan wordt het iets langer en langer. En dan zie je Chambre d'Amis en is dat echt iets dat een soort aardschok veroorzaakt. Een soort mentale aardschok veroorzaakt. Waar je plots een ander eikpunt krijgt en op een andere manier kijkt naar kunst. En dan toen ik kunstgeschiedenis studeerde, dan heb ik eenvoudigweg het museum gebeld om te komen helpen. En dan had ik plots Jan zelf aan de lijn. En dan vertelde hij, oké, morgen kan je beginnen. En ik had daar zo'n heel naïef idee van wat het was om in een museum te werken. Ik dacht zo wat teksten schrijven en kijken of de dingen wel recht hangen en zo. Maar dat was timmeren en schilderen en baarman en klusjesman, van alles en nog wat. Dirk weet dat. Ik bedoel, ik ging zelfs behangpapier afsteken bij Dirk Pauwels, maar dat is een ander verhaal. En dan in 96 schelde Jan mij plots iets uit van hoe dat het kwam dat ik daar nog altijd rondliep. En ja, dan kon ik niet anders dan te vertellen dat ik kunstgeschiedenis studeerde.
Want dat wist hij al die tijd niet.
Nee. En dan heeft hij gezegd van oké, jij maakt de tentoonstelling van Marina Abramović. En ja, natuurlijk was dat ook wat een shock. Ja. Maar ik bedoel, ik spring graag in het water. Niet in het echte water, maar wel in dergelijke water.
Maar jij staat daar als kleine jongen, nog studerende, voor de grote Marina Abramović. Wat was haar reactie toen?
Wel ja, ik dacht dat ik al een ervaren en volleerd man was. En ik zei aan Abramović, ik heb alles gedaan in het museum, dus ik ben ook de uitgelezen persoon om u te helpen. En Abramović ging dan naar Jan toe om te zeggen van ja, dat was in Groningen, dat kan niet met hem. En dat is dan Jan ook, en dat is ook iets wat ik denk, wat Jan zijn generositeit ook altijd gekenmerkt heeft. Jan had iets oké, het is met hem of het is niets. En dan was er het legendarische verjaardagsfeest, waar we één uitzending aan zouden kunnen wijden.
Alleen
en dan was
over...
er de Rode Poort en dan over die jetjes en zo. En...
Er is dat verjaardagsfeest van Jan Hoed en Marina Abramović, daar doen allerlei dingen over de ronde. Misschien kan je het nu gewoon even vertellen.
Wel, dat was 30 november 1996. Om heel precies te zijn, werd Marina Abramović 50 jaar oud. Dat werd gevierd met de tentoonstelling en met een performance, tango-performance, feest. Waarbij er ongeveer 200-300 genodigden waren uit alle hoeken van de wereld. Waar Jan mij ook verteld had dat hij iemand kende die een groot buffet voor het museum zou kunnen organiseren. Wat niet het geval was. We hebben dat uiteindelijk gedaan in het restaurant van de Overpoort. Een typisch Belgische gerechten. Asperges zo ingerold in hesp en dergelijke meer. Niet wat Abramović zich voorstelde. Die wensen namelijk aardappeltjes met bladgoud. Maar toch, alles gebeurde. En een van de wensen van Marina was dat er een grote taart zou gemaakt worden. In de vorm van haar lichaam. En wij hadden toen ook gezegd aan haar, van dit is onmogelijk, want dit is ook te duur. Hè. We hebben daar geen budget voor. Maar ik was stiekem wel bij een bakker geweest. En zo'n grote crème au beurre taart laten maken, hè, van 1,76 meter. Marina Abramović naakt. Hè. En dus die werd dan op het einde van het feest opgediend. Maar niet alleen die taart werd opgediend, Ook Jan Hoed werd geserveerd. En ik bedoel daarmee, plots kwam de Amerikaanse galerist van Marina naar mij toe, Sean Kelly, en die zei mij, ja, ik ben zeer bezorgd, want ik denk dat er echt iets aan de hand is met uw baas. Ik zeg, ik geloof er niets van. Ik zeg, ik ken hem goed, alles is zoals altijd is. Nee, nee, Philippe, echt waar. Je moet dringend komen nu, want het is echt, het is chockerend of wat dan ook. Dus ik ben dan toch eventjes een kijkje gaan nemen. En ik zag Jan Hoed poedelnaakt. Met een strikje nog. Hè, en met de luide, grote wens om ook op een tafel doorheen de zaal gedragen te worden waar alle kokette gasten van alle hoeken van de wereld aanwezig waren. Dus eerst die taart en dan Jan. Ja. Hè, die daar met een brede, genoegzame glimlach tussen het kaarslicht naar boven zat te kijken.
Ik zie Dirk Bouwens nog altijd gniffelen, ook na al die jaren. Ja, dat is heel mooi om te zien. Ja, dat zijn ook dingen die jij niet doet, je naakt laten serveren, Philippe van Kouteren.
Er zijn een paar dingen die ik denk dat ik wel met Jan gemeen heb, maar zo die exhibitionistische traditie, die heb ik stopgezet.
Ja, fijn. Ik ga even naar Koen Braams om het te hebben over de geschiedenis van dit museum. Ja, we herdenken nu 20 jaar SMAK. Dat is eigenlijk een gebouw dat we herdenken. En het feit dat Jan Hoed zijn eerste tentoonstellingen in een eigen gebouw kon maken. Al die tijd, Philippe heeft er al even naar verwezen, zat hij hier aan de overkant en moest hij het op een akkoordje gooien met de directeur aan de overkant. Dat was blijkbaar niet altijd evident.
Ja, dat klopt. Maar aan die fase gaat nog een andere fase vooraf. Ja. Dus het Museum van de Hedendaagse Kunst is statutair opgericht in 1975. Heeft de deuren geopend in 1976. Maar aan die opening gaat een hele periode vooraf. Namelijk de periode van de Vereniging voor het Museum van de Hedendaagse Kunst. En die vereniging is opgericht in 1957 onder impuls van advocaat en kunstliefhebber Karel Gerland. En dus die vereniging had dus als doel en ook als naam de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst. Vanaf het prille begin, dus in 1957, hebben die mensen het idee gehad om een autonoom museum van Hedendaagse Kunst op te richten.
Wie waren die mensen en waarom deden zij dat? Ja.
Wel, dus zoals ik al zei, was de initiator was Karel Gerland, die eigenlijk al een heel verleden achter zich had van het oprichten van verenigingen. Dus die was eigenlijk vanaf zijn prille jeugd bekommerd om de moderne kunst te propageren, te promoten. Maar pas in 1957 lukte dat voor het eerst met een groep van vrienden. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, dat was een vrij heterogene groep. Dus hij heeft zich niet met, zal ik maar zeggen, ja-knikkers of vrienden omringd. Niet alleen, ook met mensen die een andere politieke overtuiging hadden en ook soms een andere overtuiging over beeldende kunst. Dus het was een heterogene groep. Daar zat bijvoorbeeld een architect kunstenaar bij als Jozef Mees. Daar zat een geneesheer bij zoals Roger Matthijs. Gradueel gaan al die mensen zich interesseren voor kunst, maar ook voor het verzamelen van kunst. Dus het is niet alleen een vereniging geweest met als doel de oprichting van een museum van hedendaagse kunst, maar het was eigenlijk ook een vereniging van verzamelaars.
Ja. En het was heel moeilijk tussen Karel Gerland ook al en de directeur van het Museum voor Schone Kunsten. Men vond gewoon dat er te weinig aandacht was voor wat toen hedendaagse kunst was. Wat was er eigenlijk in die tijd te zien? Je spreekt over de jaren 50.
Wel, op het vlak van de tentoonstellingen had Gerland een punt. Het Museum voor Schone Kunsten bood eigenlijk geen podium voor tentoonstellingen over of met hedendaagse kunst. Afgezien van een vierjaarlijks salon voor de kunst, voor hedendaagse kunst.
Om de vier jaar.
Dus, om de vier jaar. Dus dat was eigenlijk de aanwezigheid van de hedendaagse kunst in het Museum voor Schone Kunsten. Maar het Museum voor Schone Kunsten kocht wel hedendaagse kunst aan. En dat gebeurde ook al voordat Karel Gerland deel ging uitmaken van de commissie van het Museum voor Schone Kunsten. Dus er zijn eigenlijk twee fases. Hij richt eerst de vereniging op met vrienden en collega's. En vanaf 1958... dus een jaar later, wordt hij lid van de commissie voor het Museum voor Schone Kunsten en kan hij ook impact gaan uitoefenen op de verzameling zelf. Maar zoals ik al zei, het museum voor schone kunsten kocht al hedendaagse kunst, die ze weliswaar nooit of amper toonde.
Mm-hmm. Wat zit er van de aankopen die destijds door die vereniging zijn gebeurd, wat zit daarvan nu nog in de collectie, Philippe van Kouteren?
Wel, er is een stuk overdracht gebeurd in 1999 bij de opening van dit museum. Maar zo niet zijt, is eigenlijk het volledige deel van wat die vrienden verzameld hebben of wat die vereniging verzameld heeft, nog altijd binnen de muur van dit huis.
Ja.
Met die zin dat de vrienden ook een deel van die collectie hebben overgedragen naar de stad, dat zij geen eigenaar meer zijn. En dat zij ook de prachtige belofte gemaakt hebben dat de dag dat de eerste steen van het nieuwe museum wordt gelegd, hun volledige collectie wordt overgemaakt aan het museum. En dat is een belangrijk gegeven, omdat dit ook aantoont dat die vriendenvereniging ook vandaag, meer dan 60 jaar later, er nog altijd is als een soort vereniging, een soort groep, noem het pejoratief, hooligans, een soort hevige supporters van dit huis, die ook wel de grotere doelen van het museum mee willen ondersteunen en realiseren.
Mm-hmm.
En het eerste werk dat ooit aangekocht is, de geologische doorsnede van Louis van Lint, is ook vandaag in deze tentoonstelling Highlights for a Future te zien. Ja. Binnen de tentoonstelling Verloest der Mythe van Christophe Buchel.
Ja. Weet je over hoeveel werken het in totaal gaat die je eigenlijk door een aantal verlichte burgers in Gent hebt gekregen? Want daar komt het toch wel concreet op neer.
Het juiste aantal ken ik niet uit het hoofd, maar je kan gerust zeggen dat een groot deel van de kerncollectie van dit huis er is dankzij die inspanningen van die vereniging.
Ja.
Dankzij die inspanning van die vereniging is er Asger Jörn, zijn er de Appels, is er de Richter, om nu maar een paar werken te noemen, is er de Antonio Saura. Dus dat is heel bijzonder dat vanuit dat engagement en die visie dit eigenlijk is kunnen gebeuren.
Ja. Terug naar Koen Braams, dat is... nu wat jij doet, dat is die hele voorgeschiedenis bestuderen. Dat is een traject op zich geworden. We kijken aan de ene kant naar de toekomst vandaag. Maar dat betekent ook dat je opdracht hebt gekregen van Philippe om eigenlijk dat verleden te gaan bestuderen.
En een zeer lange opdracht.
Ja.
Een opdracht die 10 jaar in beslag zal nemen. En die ook noodzakelijk is, vind ik, om de geschiedenis van dit huis echt eens te fileren, open te leggen en daar vanuit een heel grondige en objectiverende blik naar te kijken.
Ja.
Ja, want het geval wil dat eigenlijk die mensen als Gerland, maar ook Janoet, hebben hun eigen geschiedenis geschreven en zijn daar soms wel heel los mee omgegaan. Hè. Dus er zijn een aantal mythes die moeten worden ontkracht. En er zijn een aantal zaken die nooit zijn verteld. Ik spit in archieven, ik spreek met mensen. Dat doe ik trouwens niet alleen, dat doe ik met een groep van jonge mensen in een structuur die we de studio hebben genoemd.
Ja, maar een van die mythes is bijvoorbeeld dat die verhalen over die Karel Gerland, die zijn even legendarisch als die over Jan Hoet. Dat moet een heel virulent karakter zijn geweest. En toen hij ergens een lezing kwam geven, dat stond zelfs in de krant anderendaags, over hoe boos hij zich had gemaakt. En dat was een man van de contramine, neem ik aan.
Ja, dat klopt. Dus het was eigenlijk, of laten we het zo zeggen, de stijl van de vereniging was alleen maar te omschrijven als polemisch. Dus vanaf 1959 gingen zij hun jaarlijkse algemene vergadering houden. Dat deden zij in het Museum voor Schone Kunsten. Dat ging steeds gepaard met een speech, een voordracht van Karel Gerland. Soms ettelijke tientallen pagina's. En dan ging hij overlopen wat uiteraard de vereniging had gedaan, maar ook wat het Museum voor Schone Kunsten had gedaan. En dus eigenlijk ging hij binnen de muren van het Museum voor Schone Kunsten de polemiek opzoeken met de toenmalige conservator Paul Eekhout. En dat ging er, blijkens de krantenartikels, ging dat er bijzonder heftig aan toe. En je kunt daar ook een kanttekening bij plaatsen, namelijk of die stijl bepaalde ontwikkelingen niet lang geremd heeft. Dus die polemische stijl is uiteraard voor een stuk overgenomen door Jan Hoet. Dus het is een beetje de stijl van het huis dat een andere directeur aantrad. En dus je kunt je afvragen wat de effectiviteit daarvan is geweest op een bepaald moment.
Mm-hmm. Je noemt hem ook een echte museumideoloog. Mm-hmm. Wat is die ideologie dan? Is dat dan gewoon voor het hyperactuele gaan? Of wat zit daar nog meer achter?
Wel, vanaf het moment dus reeds bij het... het neerleggen van de statuten, kun je in die statuten een stuk visie op het museum lezen. Dus dat is al vrij uniek, dat statuten voor een vereniging, voor een museum van hedendaagse kunst, ook effectief bepaalde stellingnames bevatten. Bijvoorbeeld over het feit dat het een levende plek moet zijn, dat het een plek moet zijn die ook kunstpedagogie aanbiedt en dergelijke opvattingen. Maar wat gebeurt er nadien, vooral naar aanleiding van die toespraken voor de algemene vergadering, maar ook naar aanleiding van allerlei teksten die hij schrijft, begint hij een heuse museumvisie te ontwikkelen. Een museumvisie die haak staat op de toenmalige manier waarop musea functioneerden. Bijvoorbeeld, hij hekelde het feit dat musea niet lang genoeg open waren. Dat daar geen muziek te horen was, dat geen ontmoetingsplekken waren, dat er geen boeken waren, enzovoort.
Ja, kan iemand toch moeilijk ongelijk geven als je dat nu allemaal hoort?
Ja, dat klopt. Dus het is, denk ik, eigenlijk in België de persoon geweest die getimmerd heeft aan een visie op musea. Ja. Als je kijkt naar de manier waarop het Museum van Hedendaagse Kunst van start is gegaan in 1975, dan kun je daar ook de hand in lezen van Karel Gerland. Mm-hmm. Maar gradueel verbrokkelt dat, letterlijk. Dus men is begonnen met een hele goede bibliotheek, men is begonnen met een archiefwerking, met een pedagogische werking. En gradueel, deels uit desinteresse, denk ik, maar ook deels uit te weinig werkingsmiddelen, is dat helemaal versplinterd geraakt. Het archief is opgebroken in stukken, de bibliotheek werd niet meer verder uitgebouwd en dergelijke.
Mm-hmm. Ja. Toch nog één verhaaltje waar jij bent opgekomen. Dat is dat onze vriend Karel Gerland, de buurman hier, dat was dan Paul Eekhout, zoals je ook al zei, heeft beschuldigd van pudibonderie. Mm. Koen Braams, pudibonderie. Iemand in de zaal? Ik weet het niet, hè? Wat was er aan de hand?
Dat komt ook uit een toespraak voor de algemene vergadering. Dus, denk ik, hij hekelde het feit dat tijdens een museumdag, dus je had een open museumdag in Vlaanderen, of in België zelfs misschien, omdat het museum zeer veel mensen verwachtte op die dag, had Paul Eekhout het raadzaam geacht om alle schilderijen met naakte vrouwen en mannen op te bergen. En dus dat soort zaken was iets wat hij bijzonder hekelde. En wat ook aansluit bij het feit, en dat is een ander stukje ideologie, dat hij vond dat het Museum van Hedendaagse Kunst een levend museum moest zijn dat zich bezighield met de meest actuele trends, mm-hmm. Ook op het vlak van technologische en morele ontwikkeling.
Ja. Die vereniging, laten we het daar nog even over hebben, die kochten niet alleen werken aan, zij organiseerden ook zelf tentoonstellingen. En ja, een memorabele tentoonstelling die geen van ons, denk ik, aan deze tafel kan gezien hebben of in deze zetels van het smak, was Figuratie, Defiguratie. We spreken over 1964. Dat moet een doorbraak zijn geweest, Koen Braams.
Ja, dus Gerland en de vereniging waren betrokken geweest bij drie groepstentoonstellingen in de Sint-Pietersabdij. En dat waren de zogenaamde vormtentoonstellingen, 61, 62, 63. Dankzij de goede relaties van Gerland met de schepen van cultuur, Gerard Verhelst, kreeg hij de opdracht om samen met Paul Eekhout, want het is een samenwerking geweest, een museale tentoonstelling te maken, een beetje om de carrière van de schepen in schoonheid af te sluiten. En dat was dus inderdaad een memorabele tentoonstelling, denk ik een van de hoogtepunten in de naoorlogse Belgische geschiedenis. Omdat men, eigenlijk om twee redenen. De eerste reden was dat Gerland en Co. op dat moment duidelijk vinden dat de epoche van de abstracte kunst voorbij is. Dus in die zin is het historisch. Dus zij wenden zich terug naar een figuratieve kunst die weliswaar reflecteert op het figuratieve. Dus dat is één punt. Het tweede punt is dat dit een tentoonstelling is geweest met zeer veel werken en zeer veel topwerken uit publieke collecties, maar ook uit privécollecties.
Mm-hmm. Geef eens een aantal voorbeelden.
Wel, dit was een tentoonstelling met 6 Francis Bacons.
Ja. Nu hebben we er 1, Philippe van Kouten.
Die komt daar trouwens uit, die is verworven uit die tentoonstelling. Ja. Ja. Dus ook, nogmaals, om te onderstrepen hoe belangrijk die tentoonstelling is geweest, heel veel werken zijn uit die tentoonstelling ook aangekocht. Maar 6 Francis Bacons, dat was ongezien. Bovendien had hij als criterium erdoor gekregen dat geen enkel van de werken die getoond werden ooit mocht zijn tentoongesteld in België. Dus het was niet zomaar de werken ontlenen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Brussel of zo. Maar het was
de
echt
lat
maar...
lag echt wel duidelijk heel hoog. Ja. Koen Braams, mag ik nog heel even kort Jan Hoed laten horen over de S van het Smak.
Wat de naam betreft, stedelijk ben ik fier. In weerwil van alle vijandelijkheid die er was, hebben wij ons altijd opgesteld om een museum in deze stad te hebben. Dus elke stad die zichzelf respecteert, zou eigenlijk moeten beschikken over een museum. Maar dan natuurlijk op voorwaarde dat het kan ingevuld worden, met een eigen profiel. Het MUCA bijvoorbeeld, dat is ontstaan zonder collectie. In feite is dat niet helemaal juist. Hier is alles ontstaan vanuit de bevolking. Dus een vereniging die in 1957 gestart is.
Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Hè? Zonder die vereniging zou er nooit een collectie zijn, zou er nooit een museum zijn gebouwd. Zouden we hier vandaag denk ik helemaal niet samen zitten. Is dit een unieke situatie in Vlaanderen geweest? Want heel veel musea in het buitenland zijn ook door privé-initiatief ontstaan.
Laten we zeggen, de constructie zoals ze hier bedacht is, is uniek. Internationaal ook. Hè. Dus je hebt in Duitsland wel Kunstvereins. Er zijn verenigingen waar mensen samenkomen om te beslissen over welke tentoonstellingen zullen worden georganiseerd of welke uitgaven zullen worden gerealiseerd. Maar het feit dat mensen zich samenzetten om een vereniging voor een museum van hedendaagse kunst op te richten, is een uniek gegeven. Hè. Ik ken geen ander vergelijkbaar scenario. En bovendien... wat voorbereid wordt door het aanschaffen van werken. Ja, dat is een unieke constructie. En in die zin denk ik dat we dat naambordje dat hier aan het museum hangt, dat we dat een beetje moeten nuanceren. Dus hier staat op Jan Hoedplein, stichter van het Smak. Dat klopt eigenlijk, maar voor de helft. Hè. Mm-hmm. Want de vereniging is zich blijven inzetten voor dat autonome museum, ook voor het gebouw. Hè. En dus op het moment dat de gemeente eindelijk gaat beslissen dat het Smak hier wordt gevestigd, of toen nog het Museum van Hedendaagse Kunst, is het Mark de Kok geweest die gesommeerd werd bij de burgemeester en de schepenen, en niet Jan Hoed. Dus om maar te zeggen dat het minstens moet worden gezien als een samenspel van een groep mensen en van Jan Hoed.
Ja. Was die relatie tussen Jan Hoed en de vereniging en later de vrienden, was die altijd soepel? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, je moet dat je voorstellen als een huwelijk dat langzaamaan uit is gemond in een vechtscheiding, zou ik het wel durven noemen.
Dus, maar dan wel een vechtscheiding waarbij Jan Hoed heel veel cadeautjes heeft gekregen.
Ja, dus hij wou eigenlijk die vereniging gradueel ook onder controle krijgen. En hij heeft daar alles voor uit de kast gehaald, heel veel verschillende strategieën. Dat is hem eigenlijk niet gelukt, totdat hij beslist heeft om met een aantal getrouwen te beslissen dat de volledige beheerraad werd weggestemd. En dus de oprichters, de mensen die eigenlijk mee dit doel hebben doen bereiken, zijn gewoon op straat gezet. Ja. En dan is hij met zijn eigen club verder gegaan. Dat is een beetje het dramatische einde van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst.
Maar goed, ze krijgen wat eerherstel natuurlijk, hè, door dit onderzoek nu, dat jij blijkbaar over 10 jaar zal afronden. Ondertussen komen er wel tentoonstellingen, denk ik, rond wat je allemaal aan het onderzoeken bent. Jij geeft een lezing ook volgende week voor mensen die er meer over willen weten, want dit was al een korte inleiding, zeg maar.
Misschien nog één ding zeggen, dat is dat we niet alleen tentoonstellingen organiseren, maar dat we ook begonnen zijn met een tijdschrift. Dat heet Documenten en Argumenten, tijdschrift over de geschiedenis van het Smak. En dus de bedoeling is om jaarlijks 2 nummers uit te brengen, waarbij dat we ook ons onderzoek publiek maken.
Oké, dankjewel alvast. Koen Braams, geef hem een applaus. Het was muziek van Thelonious Monk, gespeeld door onder meer Fred Hirsch. En als we dan naar deze muziek luisteren, dan denken we misschien ook meteen aan een kunstwerk dat op deze verdieping in het Smak staat opgesteld. Voor mensen die niet weten waar we zitten uiteraard live in het Smak. Want het Smak is eigenlijk bijna 20 jaar oud. En vanavond opent hier een tentoonstelling, Highlights for a Future. En ja, Dirk Bouwens, jij zit er al een tijdje bij. Een van die hoogtepunten is toch wel dat fantastische werk met een treintje en een aantal vleugelpiano's van David Hammond.
Ja, Chasing the Blue Train.
Ja.
Ja, dat is een historisch moment geweest, ook in het museum, toen Jan in New York had in een galerij een werk gezien van deze Amerikaanse kunstenaar. En dat was dit werk in een kleinere versie of in een andere soort aangepaste versie. En heeft dat onmiddellijk gekocht. Onmiddellijk gezegd, ik moet het hebben en ik koop het. En in 1990 is het werk dan naar Gent gekomen, naar de overkant, toen we nog in het Museum voor Schone Kunsten zaten. En is David Hammond zelf ook gekomen om het werk te installeren in de grote hemicyclus in het Museum van Schone Kunsten. En sindsdien, ja, is er een fascinatie blijven bestaan, van, zowel van de kant van Jan als van mijn kant uit ook, voor die kunstenaar, ja. die toch wel, ja, een ongelooflijk kunstenaar is, die met kleine dingen, met gewone materialen, ongelooflijke dingen doet.
Ja, ik kan helemaal geen Gents accent imiteren, maar ik heb ooit een heel sterk verhaal gehoord van de toenmalige schepen van cultuur, die vroeg, en is dat dan kunst? En waarop Jan Hoed moet hebben gezegd, meneer de Schepen, we hebben het juist gekocht. En noemde dan ook een bedrag, want dat viel eigenlijk in die tijd nog mee. Herinner jij je dat, Dirk?
Nee, dat herinner ik me niet. Ook het bedrag niet, dat weet ik niet meer.
Ja, ja, ja.
Nee, maar over bedragen ging het altijd in de hedendaagse kunst vroeger. Ik herinner mij nog bij de aankoop van Boys dat er daar ongelooflijk gediscuteerd is in de gemeenteraad en zo. Er zijn notulen van en er zijn zelf audiofragmenten. Hoe daar gefulmineerd werd tegen Jan om te zeggen, wat koop jij voor bro? En je geeft daar geld aan van de gemeenschap en zo en al. Ja,
ja.
Dat is altijd zo een discussie geweest. Alhoewel, ik denk dat het nu wel iets genuanceerder wordt gevoerd, die discussie.
En Wirtschaftswerke, dat staat nu aan de overkant in het Museum voor Schone Kunsten, Philippe van Kouteren. Want jullie tonen niet alleen hier stukken uit de collectie, maar ook in de oude plek van het museum.
En meer precies, drie werken. Dus Wirtschaftswerke echt op de plek waar Jozef Buys het in 80 gecreëerd heeft. Hè? Met daar rond een aantal werken uit de collectie van het Museum voor Schone Kunsten. Geen werken van de 17e eeuw zoals het toen bij de eerste keer was, maar nu werken gemaakt tussen geboorte en sterfdatum van Karl Marx. En dan natuurlijk de aeromodeller van Panamarenko uit 1969-71. Ja. Het gigantische luchtschip dat op de meest iconische plek staat waar het ooit getoond is. Het is de wereld rondgereisd, maar dat is eigenlijk thuiskomen voor dat werk.
Ja.
En dan Le Décores sont doubles van Daniel Buren. Een werk dat een link maakt naar Chambre d'Amis en ook onmiddellijk eigenlijk een link maakt naar de Anton en Annick Herbert Foundation, niet zo ver weg van het museum.
Ja, ja. Dirk, als jij nu door de tentoonstelling wandelt met al die werken uit de collectie, slechts 10% wordt nu getoond, dus we kijken uit naar een volgende collectiepresentatie, Philippe van Kouteren. Wat gaat er dan allemaal door jou heen?
Ja.
Dat is jouw hele leven eigenlijk, Dirk.
Ja, ik werk in het museum sinds 1982, dus ja, er zijn veel werken die enorme herinneringen oproepen. En ik heb wel de indruk dat in de situatie die er nu is gecreëerd, dat het de laatste 20 jaar is die de belangrijke rol spelen. En dat de jaren daarvoor ook aanwezig zijn, maar in mindere mate. Dus het is de laatste 20 jaar die nu extreem aan bod komt. En dan is het altijd een goede weerzien met oude werken die lang geleden in de depots gezeten hebben. En ontdek ik zelf ook nog nieuwe werken die ik nog nooit gezien had. Dus
ja, ja, ja. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
Ja, waar gaat mijn hart van? Onder andere David Hammond, Thierry de Cordier, Jozef Buys. Eigenlijk een beetje zo, die grote oudere namen. En dan bij de hedendaagse zijn er ook Ann-Veronica Jansen, Bruce Nauman. Ja, ik kan blijven namen opnoemen. Hoor.
Ja. Hoe ben jij eigenlijk in dit museum beland, Dirk, in de jaren 80?
Ja, dat is ooit iemand. Ja, en dat is zeer raar. Er is iemand die ooit gezegd op café is van je moet een keer gaan naar dat museum daar van Dine Noet en ze zoeken daar iemand. En ik was toen zonder werk en ik zeg, oké, ik ga dan een keer op visite gaan. Ik was dus aangekondigd voor een gesprek. En ik kom binnen en we beginnen te praten. En ik was net terug, ik had 3 maanden in Afrika gezeten op een grote reis. En Jan die begon onmiddellijk, die vroeg dat, en die begon onmiddellijk te spreken daarover. Dus we hebben heel 2 uur aan een stuk over Afrika gesproken. En op het einde was er nog een vraagje van, ja, heb je de tentoonstelling gezien in 1980? Ja, ik heb het gezien en wat vond het beste? En dan, oké, het is goed, ga maar. En ik was aangenomen.
Zo ging dat hier in die tijd. Is dat nog zo, Filip? Gebeurt dat nog op die manier?
I wish. Nee, dat zou wel prettig zijn in sommige gevallen, maar... Ja. Wat ik daar, nu is er een cascade aan gebeurtenissen en administratie en vooral eerst zo'n dingen gebeuren, wat ook goed is, omdat je daardoor ook een rechtvaardigheid kan creëren, maar anderzijds zijn dat ook wel prachtige, is dat prachtig wat Dirk ons nu vertelt, omdat dat met vertrouwen te maken heeft en dat is belangrijk.
Maar ook puur met passie, je moest niet doorgestudeerd hebben om in dit museum te komen werken.
Nee, dat was ook zoiets van, ja, en doet je zelf ook in de kunst iets? Ik zeg, ja, ik probeer zo wat te schilderen, zo ken je dat. Ja. En dat vindt dat onmiddellijk goed. Want ik herinner me andere mensen die er ook waren. Dat waren de mensen die pogingen deden om beeldhouwen, die beeldhouwen hadden gestudeerd. En Jan vond dat belangrijk, omdat je dan wist hoe moeilijk het was om een werk te maken, om een kunstwerk te maken. Hij had zelf ook pogingen gedaan vroeger om schilder te worden. Hij schilderde à la Permeke en hij heeft dan ook op een bepaald moment gezegd van, ja... Het lukt mij niet, ik ben geen kunstenaar, ik ga ermee stoppen. En hij vond dat dan toch dat als je die poging deed, dat je beseft hoe moeilijk het was, dat je daar respect voor had. En ook dat je als schilder wist hoe je een schilderij moest vastnemen, want dat was ook zo een van die dingen. In de eerste dag dat ik werkte, stond daar een Magritte op de grond, René Magritte. En Jan zei, ja, pak dat een keer vast en zet dat een keer daar.
Ik
was een beetje
aan te raken,
een beetje in shock en ik nam dat vast en ik zette dat gewoon daarachter en zo. Nu is het allemaal handschoenen en vroeger Jan heeft daar nooit zich iets van aangetrokken. Met gevolg dat er ook veel werken ook al niet gerestaureerd zijn geweest al die jaren.
Maar uiteindelijk is daar ook werk van gemaakt.
Absoluut.
Van de restauratie van hedendaagse kunst. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Dirk, heb jij een idee hoeveel foto's jij hebt gemaakt sinds die tijd? Want ik heb jou aangekondigd als huisfotograaf van het SMAK. Komt daar ooit een boek van? Ik bedoel, dat is de geschiedenis van dit museum.
Ik denk dat het boek er nu ligt. Ja, het is al de 4e collectiecatalogus, dus ja. Ja, er zijn natuurlijk buiten die werken uit de collectie zijn er ook altijd tentoonstellingen geweest. Tentoonstellingen in andere landen. Jan was altijd op de hort ook met de collectie in de beginjaren. Dus hij was overal ook naartoe gaan, alles fotograferen. En dat was toen nog met dia's en met zwart-wit fotografie. En de ganse diatheek zou in principe eigenlijk best eens volledig gedigitaliseerd worden. Maar dat is zo een zeer groot project dat moet gebeuren.
Oké. Berlinde de Bruikere is er ook bij komen zitten in Pompidou. Dag Berlinde.
Dag Chantal.
Ja, ik moet even zeggen, Berlinde heeft een hele mooie tentoonstelling in het Hof van Busleiden in Mechelen is dat. Nieuw werk van Berlinde de Bruikere in combinatie met die prachtige besloten hofjes. Ik kreeg er echt niet genoeg van en het loopt nog een hele tijd, dus dan heb ik dat alvast gezegd. Mensen moeten naar het SMAK komen uiteraard, hè, Filip van Kouteren. Maar in Mechelen zijn ze ook niet slecht bezig. Berlinde, jij hebt natuurlijk ook een band met dit museum. Ja. Je hebt hier tentoongesteld, een hele mooie tentoonstelling gemaakt. En het is eigenlijk ook met het SMAK dat je lang geleden alweer het Belgisch paviljoen op de Biennale van Venetië hebt gedaan. Wat is de betekenis van dit museum voor jou? Wat heeft het niet alleen voor jouw carrière gedaan, maar ook voor jouw kijken naar kunst?
Ja, Gent was heel belangrijk bij mijn eerste kennismaking met hedendaagse kunsten. Zoals Philippe ook vertelde, als heel jong meisje naar het museum gaan, die trappen opgaan, daar naar boven en voor die werken staan, waar ik eigenlijk niet veel van begreep, maar geïnteresseerd geraakt ben. En dan ga je naar de academie en dan leer je meer. Dus het is mijn opvoeding in hedendaagse kunst is Gent geweest.
Ja.
Mijn persoonlijke relatie met Janoet is nooit heel goed geweest. Hè? Jan is nooit naar mijn atelier geweest.
Dat neem je hem nog altijd kwalijk?
Nee,
zo mijn
helemaal niet. Nee. Want ik had enorm veel bewondering voor wat hij gedaan heeft in het museum. Mm-hmm. En hij heeft mij ook hedendaagse kunst bijgebracht. Hè? Ik vind het alleen jammer dat op het moment dat ik echt zelf ben beginnen werken in mijn atelier tentoonstellen, dat we eigenlijk een beetje ja,
ja, maar hij kreeg wellicht 10 vragen per dag van kunstenaars om op atelierbezoek te komen.
En ik weet dat aan mezelf ook. Ik ga ook heel weinig naar tentoonstellingen. Ik ben altijd bezig met mijn eigen ding. Dus ik neem hem dat zeker niet kwalijk. Maar daarentegen, de relatie met Philippe is van een heel andere orde geworden. Hè. Philippe had de wens om met mij iets te doen in het museum hier. En we hebben daar eigenlijk heel lang en heel intens aan gewerkt wat dat zou kunnen worden. Het hele museum, boven en beneden, of een deel. En hoe pak je dat aan? Maak je een retrospectieve tentoonstelling of werk je rond een thema? Dus dat waren allemaal vragen, heel veel vragen. En dan ineens kwam de uitnodiging om iets te doen in het Belgisch paviljoen. Die biennale kwam eraan en dat was voor mij, ja, dat is het moment om samen eerst het paviljoen te doen. Philippe als mede-curator van John Coetzé was eigenlijk ook de inhoudelijke curator van mijn tentoonstelling
daar. Ja, dat is de Zuid-Afrikaanse schrijver die jij zover hebt gekregen om voor jou te schrijven en mee na te denken over een tentoonstelling. Dat was echt een historisch moment.
Maar dat was vooral inhoudelijk en voor mij de manier om mijn ideeën rond wat de biennale zou moeten worden te formuleren in de vorm van brieven aan Coetzé. Terwijl daarnaast is er nog een heel andere machine, mechanisme dat in gang moet gezet worden. Het praktische. Hè. Niet alleen het praktisch, maar ook het... Hoe begin je daaraan? Hè? Voor mij was dat toch wel... Ja, je doet dat maar één keer in je leven, het Belgisch paviljoen, de biennale. Ja. Hè?
Het resultaat werd Cripplewood. Kan je even voor de mensen die nu aan het luisteren zijn dat proberen te beschrijven? Wat Cripplewood was?
Dat is een heel moeilijke vraag, hè? Chantal, om dat in een paar zinnen te beschrijven. Maar voor mij was die presentatie daar dan ook... iets heel fysiek. Hè. Ik wou dat men het paviljoen binnenging en ergens ondergedompeld werd in een sfeer. En die sfeer was een duister paviljoen. Een duister paviljoen waar het licht heel sporadisch binnenkwam door kleine gaatjes in textiel gemaakt vanuit het plafond. En het licht viel op een enorme grote boom die daar lag. Hè, waarvan veel mensen dachten dat dat een echte boom was, terwijl die boom gemaakt was in was. Hè. Neerliggend en eigenlijk spuwend. Hè. Vanuit een heel groot lichaam spuwde takken, hè, die je kon zien als een ejaculatie. Hè. Ja. En naar het lichaam kijken als een groot gewonde figuur. Ja. Het licht deed alles met dat beeld. Hè. Het licht veranderde als de zon scheen, als er een wolk voorbij kwam. Als een soort streling van het beeld.
Maar wat dan zo bijzonder was, ook later... En dat is ook door Philippe natuurlijk, is dat je datzelfde beeld heb je kunnen terughalen naar het smak. En dat heb je dan gewoon keihard in het daglicht gezet. Dat vond ik ongelooflijk, dat je een kunstwerk gewoon door de presentatieomstandigheden op zo'n andere manier kan beleven.
Dat hebben we samen beslist ook. Hè? Ja. Philippe wou op het moment dat we nadachten wat die tentoonstelling hier zou worden, dat we eigenlijk vertrokken van Cripplewood. En alle zalen die daaraan paalden, die op een andere manier refereerden naar Cripplewood. Ja. En daardoor konden we ook niet een kopie maken van Venetië. Moest dat ook in het harde licht, het harde zaallicht tentoongesteld worden. Omdat wij eigenlijk dat beeld evenveel kansen wouden geven dan de andere werken die we hier tonen.
En het was een sublieme ervaring. Philippe van Kouderen, je hebt voor je collectie, presentatie, Highlights for a Future... Je hebt ook twee werken van Berlinde erbij gehaald. Hè? Die zijn hierboven te zien.
Absoluut. En dat is ook zeer belangrijk. Omdat in eerste plaats natuurlijk voor de werken. Hè? En mijn persoonlijke bewondering die ik heb voor Berlinde. En dat ik denk dat dit werk... Je hebt de tekeningen aan de ene kant en dan de sculptuur aan de andere kant. Ik denk dat die op een bijzondere manier ook met elkaar dialogeren. En daardoor krijg je ook bijna... het universum, in een notendop het universum van Berlinde de Bruyker hier aanwezig. En krijg je ook een echo naar andere werken die in de collectie zijn. Zoals I Never Promise You a Rose Garden bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd ook wat belangrijk is, is dat deze tentoonstelling ook bijna naast de kunstwerken die je te zien krijgt, dat er een laag onder zit, of misschien meerdere lagen onder zitten, die bijna de biografie van dit huis vertellen. Ja. Ik zei daarnet al, Wirtschaftswerte is kunst in Europa na 68. De deur van Jeff Gijzer, Chambre d'Ami. Berlinde is natuurlijk Venetië en de tentoonstelling hier. En zo is eigenlijk bij elk werk zit daar eigenlijk heel wat andere informatie onder
ja,
en rond.
Ja, it's a trip down memory lane. Ja. Berlinde, heb jij een favoriete... Ja, een favoriete plek, een favoriet werk als je door de tentoonstelling wandelt?
Hier nu?
Ja?
Nog niet. Ik ben iemand die eigenlijk altijd heel traag kijkt en heel traag consumeert en dan daarover ja, nadenkt.
Dus dan moet ik jou over een maand nog eens gaan bellen om het te weten te komen.
Ja, want wat Filip net zegt van het verhaal achter ja. de beslissingen die jij genomen heeft om al die werken naast elkaar te plaatsen, ik wil mij daar eigenlijk eerst in verdiepen voor ik een uitspraak doe. Hè. Ja. Natuurlijk zijn er favoriete werken die ik eerder in de collectie heb gezien, maar vandaag heb ik dat nog niet. Nee.
Ja. Kom je nog vaak naar het SMAK, Berlinde, als er tentoonstellingen zijn? Je zei daarnet dat gebeurt kunstenaars heel vaak, hè, dat ze geen tijd hebben om naar ja. tentoonstellingen te gaan.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er veel mis. Ja.
Dat is niet erg.
Oh, nee, Filip. Dat is nu toch wel... Zo ken ik jou niet. Hè. Jij maakt altijd heel veel promotie voor je museum. Dankjewel, Dirk Pauwels. Dankjewel, Berlinde de Bruikere. En Philippe van Kouteren, die blijft er nog een uur bij zitten, want we krijgen nog heel veel bezoek in Pompidou. Geef hen alvast een applaus. Ja. En tot zometeen. Thank you.
Chantal Patin.
Ja, Pompidou, live vanuit het Smak nog tot 7 uur vanavond. Want er valt natuurlijk heel veel te vertellen. Dit gebouw bestaat 20 jaar. En op de achtergrond hoort u gewoon wijlen, maar wel de boksende Jan Hoed. Wij zitten hier eigenlijk in een kunstwerk, Filip van Kouteren, museumdirecteur. En de kunstenaar is er zelf bij komen zitten. Ja. Richard Venlet, dag Richard, ook een hele goede middag. En ondertussen zit hier ook Tatjana Gerhard, die schildert. Welkom ook, Tatjana. We zitten op een soort van verhoog en ik heb het echt nog nooit in mijn leven mogen meemaken. Dit is voor mij echt een onwaarschijnlijke dag, Filip van Kouteren en ook Richard Venlet. Ik mag gewoon presenteren naast een werk van Frans West. En mijn luisteraars zitten gevaarlijk dicht tegen dat werk van Frans West. Hoe komt dat hier terecht?
Wel, dat gaat terug naar ondertussen toch al een langdurige samenwerking die Richard en het museum heeft. En waar dit werk dan uiteindelijk ook door het museum is aangekocht, Museum for a Small City. Een werk dat eigenlijk gebruik maakt van de collectie van het museum, maar niet alleen van de kunstwerken uit de collectie, maar eigenlijk van alle elementen die een museum kenmerken. Dat gaat van archiefstukken, dat gaat van zeg maar stukken die in een museum gebruikt worden of een soort tools uit het museum kunnen genoemd worden. Dus in die zin is de plint waar we vandaag op spreken, of vandaag elkaar ontmoeten in de aanschijn van die prachtige lemurenkop van Frans West, is dit bijna een soort dissectiemachine van wat een museum is en zou kunnen zijn. En met een vertrekpunt en een verwijzing naar Le Corbusier. Maar daar kan Richard zelf eens...
Bies van der Rohe heeft jou geïnspireerd om dit te maken. We zitten dus op een soort van plint, verhoog.
Mm-hmm.
Het is grijs. Een luisteraar van Pompidou heeft daar net 3 glazen water gemorst op deze plint. 2 glazen, zegt de meneer. Dus de schade valt mee.
Het
waarvoor
valt mee.
Onze grote dank. Richard, hoe ontstaat zoiets? Want dat is eigenlijk iets wat jij in je praktijk heel vaak doet. Dat is tentoonstellingen installeren, presenteren, maar op een andere manier dan gewoon iemand die werken ophangt.
Ja.
Dat is jouw praktijk.
Ja.
Dus mensen denken dan van, wat doet die man? Is dat een scenograaf? Dat is niet zo, want je bent zelf beeldend kunstenaar.
Ja, ja. Nee, ik denk dat het daarbij begint. Ik denk dat, dat het eerst en vooral een praktijk is die komt vanuit de beeldende kunsten. En ik voel mezelf ook nog altijd, ik beschouw me nog altijd als beeldende kunstenaar. Maar langzaamaan is het werk dusdanig gegroeid dat het meer en meer zeg maar, de omgeving is beginnen opzoeken. En met de omgeving samen ook andere lagen, ook andere kunstenaars, samenwerkingen, et cetera, tot stand zijn gekomen. Dit specifiek project, dus Museum for the Small City, voor de duidelijkheid, de referentie naar Mies van der Rohe heeft enkel de titel. Dus het project had al vorm, had al een soort présence of had een duidelijk concept. Maar meestal in mijn praktijk komt de titel redelijk laat. En op een gegeven moment stootte ik op een collage van Mies van der Rohe. En die heette Museum for a Small City. En het was een soort, het is een collage waar je een aanzet ziet van een mogelijk museumgebouwtje in de States. Het is nooit gerealiseerd. En het voornaamste wat je ziet is eigenlijk een soort rastervloer, waarop een drietal werken, 2 sculpturen en de Guernica van Picasso, eigenlijk als enigste, laat ik zeggen, ruimtelijke obstructie in dat beeld opstonden. En dat interesseerde me heel erg hoe dat eigenlijk is wat ik aan het zoeken was met dit project. Dus eigenlijk een soort veld te maken waarbinnen elementen met elkaar geconfronteerd konden worden.
Mm-hmm. En waarop dan ook discussies kunnen plaatsvinden. Ja. Het is echt een platform, ook toen je het destijds in het Smak toonde, waren er in het weekend altijd debatten, gesprekken enzovoort.
Ja, de gesprekken waren altijd gelinkt aan de wisselingen van de presentaties, van de settings. Dus iedere keer om de paar weken veranderde de setting op de, laat ons nu maar zeggen, de vloer. En dat werd altijd, dat gebeurde altijd aan de hand van een reeks gesprekken of interviews, ja, of dergelijke.
Ja.
Die te maken hadden met de dingen die erop gebeurden.
Ja.
Dus in die zin dat Philippe mij vroeg vandaag om erbij te komen zitten, vond ik het wel interessant dat het ook weer op die manier geactiveerd werd vandaag.
Mm-hmm. Twee weken geleden opende een tentoonstelling van jouw hand in Beaux-Arts. It's Walls, Floors, Ceiling and Windows. Ik ben twee keer gaan kijken, Richard. Het is een soort van, ja, een doorsnede door jouw eigen praktijk.
Mm-hmm.
Het was voor mij ook een soort, ja, ik moet alweer de term hanteren, trip down memory lane, omdat jij zoveel tentoonstellingen hebt gerealiseerd, ook voor andere mensen,
ja,
die ik dan ook heb gezien. En dan zie je nu, ja, hoe duidelijk dat is, wat jouw hand daarin is geweest.
Nee, die tentoonstelling die nu in Beaux-Arts loopt, die toont natuurlijk een deel, die toont mijn praktijk, maar het is heel moeilijk om dat deel van mijn praktijk te tonen natuurlijk, want heel veel van die dingen zijn even meer. Nu in dit geval is het gelukkig terechtgekomen in een fantastische collectie, en daar ben ik ook heel blij en dankbaar over. Maar heel vaak verdwijnen dingen, hè? Dus je hebt eenmalig, zijn die eenmalig opgebouwd. En de uitdaging van de tentoonstelling was een beetje, hoe kan ik dat aspect van mijn werk zichtbaar maken? En in zekere zin is het vergelijkbaar wat hier gebeurde toen ik dit het Museum for a Small City in het SMAC presenteerde in 2013. Mm. Dat ik artefacten en singuliere kunstwerken bij elkaar bracht. In het Beaux-Arts gebeurt een beetje hetzelfde. Dat zijn ook artefacten, meestal artefacten die bij elkaar komen. Dus het zijn zo reststukken van. En die samen eigenlijk dan toch wel het verhaal proberen te maken hoe dat die praktijk in elkaar zit. Ja. Ja, het is complex.
En ook daar staat een van die mooie koppen van Frans West. Dat is heel fijn natuurlijk. Hè? Jij slaagt er één om overal een Frans West mee te sleuren.
Ja, nee,
dat kan ook niet iedereen van zichzelf zeggen.
Nee. Nee, maar ik denk dat dat te maken, die staat natuurlijk in functie van die vloer, die ik daar ook een fragment van toon, van deze vloer.
Maar daar zit hij helemaal achter glas.
Ja. Daar wordt hij bijna museologisch gepresenteerd.
Beschermd ook.
Ja, klopt. Ja.
Ik hoop dat er vanavond geen accidenten gebeuren.
Hier?
Ja, is het goed verzekerd, Philippe van Kouteren?
In Beaux-Arts alleszins, dat weet ik.
In het SMAC zijn namelijk geen regels, hebben wij daarnet geleerd. Ja, ja. Nee.
Ik Richard. Niet, Philippe, hij zal wel zeker zijn.
Philippe die zwijgt.
Nee, ik wil daar zeker iets over zeggen. Ik bedoel, de eigen collectie is nooit verzekerd in de musea. Ook niet in het Museum voor Schone Kunsten. Omdat de stad ook ergens optreedt als eigen verzekeraar. Alleen als de collectie reist en wil ik de collectie uitlenen, dan wordt die natuurlijk met alle zorg omgeven en wordt die verzekerd en van nagel tot nagel en dergelijke meer.
Ja. Richard Venlet, heb jij een favoriet werk uit de collectie van het SMAC?
Er staat er, staat er eentje.
Hem,
andere, ja, echt waar. Ja, die twee lemeurenkoppen zijn echt voor mij echt fantastische werk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Ik ben nu nog niet rond geweest, dus ik weet niet wat er nu opgesteld is. Maar dat is zeker de David Hammonds ook, die hier net daarnaast staat.
In ieder geval heb jij een van de grootste zalen helemaal voor jezelf gekregen.
Ja, dat is natuurlijk... als je iets half bruikbaar maakt, heb je vaak dat voordeel.
Ja.
Misschien heeft het daarmee mee te maken, dat weet ik niet.
Ja.
Nee.
Dat is heel fijn.
Maar het functioneert ook heel mooi zonder publiek, denk ik.
Ja. 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 Wij zijn straks weg, Richard.
Nee, maar het is prima. Hè.
Ja,
zolang er geen rode wijn is, dan is het
opgeruimd worden tegen 8 uur, want het zal in storm lopen natuurlijk. Philippe, ik wil nog even met jou doorgaan. Als je dan zo'n collectiepresentatie moet werken, heb je dan een vertrekpunt? We hebben natuurlijk de legendarische werken hier aan de overkant in het Museum voor Schone Kunsten, onder meer van Daniel Buren, van Joseph Beuys, ook van Panamarenko. Maar hoe begin je daaraan? Hoe vertel je de geschiedenis van een museum als je weet dat je niet alles kan tonen? Je kan ze niet compleet beschrijven.
Nee, je hebt natuurlijk op de eerste plaats ook de tentoonstelling uit 1999 in herinnering. Hè? En dan denk je van wat kan zinvol zijn om te tonen 20 jaar later in het volledige museumgebouw. Eerst en vooral, achter de collectie staat er ook een 1. Dat suggereert inderdaad dat er een tweede collectie tentoonstelling komt. En die tweede collectie tentoonstelling zal in het nieuwe museumgebouw zijn. Laat ons daar geen misverstand over bestaan. Maar hoe beginnen we daaraan? Dat is natuurlijk, je probeert een verhaal
te maken. Mag ik jou even onderbreken?
Ja. Absoluut, ja.
Hier wordt echt wel een pleidooi gehouden voor een nieuw museum. Jij zegt dat nogal snel. Maar er zal een nieuw museumgebouw komen, Philippe van Kouteren. Ik wou het sparen voor op het einde, maar nu je zelf over begint.
Ja, er zijn veel dingen waar ik aan twijfel, maar hier twijfel ik niet aan.
Ja.
Waarom? Omdat die collectie dat vraagt. En ik denk dat iedereen die deze tentoonstelling bezoekt, begrijpt dat dit een prototype is van een toekomstig museum. En dat het duidelijk is dat die collectie daarnaar verlangt en daarnaar vraagt om permanent getoond te worden, om dit permanent te kunnen delen met een publiek. En met het onderwijs en met zeg maar, zoveel mogelijk geïnteresseerden. En dat, daar zijn verschillende redenen voor nodig. Voor, ook naar bewaring is dat veel beter om die collectie eigenlijk te presenteren dan ze opgeslagen te hebben. Hè. Maar dat is een verhaal dat we al lang vertellen. Dat is ook een verhaal dat we al lang verteld hebben door de collectie eigenlijk steeds maar met mondjesmaat te presenteren. Meestal hebben we een programmatie van tijdelijke tentoonstellingen met fragmentaire collectiepresentaties die in dialoog gaan met die tijdelijke tentoonstelling. Bijvoorbeeld vorig jaar was er een tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Zhang Pili en dan hebben we 6 belangrijke videowerken uit de collectie gehaald. Pipi Lotirist, Annika Larsson, Marie-Jo Lafontaine, die net volledig gerestaureerd was, Saskia Olde-Wolbers bijvoorbeeld. Hè. Maar dit gebeurt de eerste keer in 20 jaar. Dus dit is waar het vroeger altijd vanuit het negatieve motief was voor dat nieuwe museum door de collectie niet te tonen, is het eigenlijk vandaag een soort feestelijk optimisme dat we tentoonspreiden om dat verhaal mogelijk en tastbaar en reëel te gaan maken.
Op de tafel ligt een vuistdik boek en dat heet De Bijbel van het Smak. It's a selection of keyworks from the Smak collection en in potlood staat erbij De Bijbel. Wat zegt deze Bijbel, Philippe van Kouteren?
De Bijbel zegt niet dat wij gelovig zijn, in elk geval niet. De Bijbel zegt wel dat we iets heel eenvoudig gemaakt hebben. Ik heb dat trouwens samen met Dirk Pauwels gemaakt. En dat is gemaakt alsof wij dat met die collectie aan het pingpongen waren. Heen en weer gooiden wij kunstwerken elkaar naar het hoofd. En dan hebben we beslist, laat ons een boek maken, zonder namen, met zoveel mogelijk kunstwerken waarvan we denken dat die ooit permanent zouden moeten getoond worden. En laat ons die ook afdrukken in zwart-wit, in een soort afwezigheid. En dit is eigenlijk het document dat we aan het college gegeven hebben, dat we aan bestuurders gegeven hebben, dat hebben we gegeven aan mensen waarvan we denken van die moeten dit hebben, die moeten het vast hebben. En dit is dus nogal een vrij een mooi volume eigenlijk. Het is toch iets waar je niet kan naast kijken. En dit is eigenlijk wel de katalysator geweest voor een volumestudie naar een toekomstig gebouw. En dit is de katalysator geweest naar het feit dat we nu een collectiecatalogus hebben van 2500 pagina's die print-on-demand is. Dus de eerste collectiecatalogus van de gehele collectie. Dus dit is eigenlijk een heel eenvoudig ding, maar dat wel ook zelfs deze tentoonstelling mogelijk gemaakt heeft en eigenlijk ook het verdere denken over die toekomst heeft mogelijk gemaakt.
Ja.
En ik hou van de eenvoud hiervan. Weet je, je bladert erdoor en je ziet kleurrijke cobra-schilderijen in zwart-wit of je ziet conceptuele werken in zwart-wit. En natuurlijk zijn daar dingen die daar niet in aanwezig zijn. Dat is ook een keuze, een persoonlijke keuze. Uit een collectie van 3000 werken zijn dit er ongeveer 400, denk ik.
Ja, maar Philippe van Kouteren, hoeveel vierkante meter heb jij op het oog en waar moet dat museum dan komen? En wat gebeurt er dan met dit gebouw? Kan je even concreet zijn? Wat vraag je dan aan het college?
Dat zijn stuk voor stuk schitterende vragen, vind ik. Ik denk dat het nieuwe museumgebouw...
Het zijn gewoon heel concrete vragen.
Absoluut. Ik denk dat het nieuwe museumgebouw ongeveer 12.000 vierkante meter groot zou moeten zijn. Dat betekent ongeveer een verdubbeling van dit volume. Tentoonstellingsruimte en ook depotruimte. Ik spreek niet alleen over de tentoonstellingsvolume, maar over het volledige functioneren van het museum. De plek, dat moet deze plek zijn. Dat is de meest optimale plek die we ons kunnen denken. Omdat we de prachtige relatie hebben met het Museum voor Schone Kunsten. Omdat we de prachtige relatie hebben met het GUM, het Gents Universitair Museum, dat binnenkort zal opengaan. Omdat we in die prachtige context zitten van het Citadelpark. Maar natuurlijk moeten we ook het onder ogen durven zien dat we in een zeer complexe site zitten. We hebben die Floralia-hal, als een soort heel centrale, mooie, grote, vandaag nog slapende dinosaurus, aan de welke aan de ene kant het Kuip bepaalt, een gebouw dat voor 6 dagen per jaar gebruikt wordt, en aan de andere kant heb je het ICC, en dan heb je het Smak, en dan is het natuurlijk een vraagstuk en een uitnodiging om daar met zoveel mogelijk mensen grondig over na te denken wat de juiste keuzes zijn en om daarvoor te zorgen dat er een heel goed en belangrijk equilibrium in komt. Maar de stad Gent heeft in hun leuze de uitspraak dat het een stad is van kennis en cultuur. Dus voor mij is het relatief duidelijk wat het primaat binnen deze site moet zijn.
Het MUCA krijgt ook een nieuw gebouw. En dan denk ik, als we dan toch in tijden van crisis leven, waarom werken we niet samen en komt er niet één heel groot gebouw? Of werkt dat zo niet?
Wel, dat is al een
zoals Jan Hoed zei, iedere stad moet zijn eigen museum hebben.
Wel, dat is een oude piste. Hè. Ooit heeft Jeff Cornelis, jammer genoeg recent overleden, dat idee geopperd om één groot museum te maken in dit land. Hè. Ik denk misschien dat op dat moment, dat is ondertussen 20 of 25 jaar geleden, dat op dat moment dat misschien een mogelijkheid was geweest. Maar ondertussen heb je natuurlijk instellingen die langzaamaan volwassen worden. We zijn 20 jaar.
En iedereen begint 60. Een historiek te ontwikkelen en dan is het te laat.
Ook de geschiedenis van dit huis, zoals Koens Brams het verteld heeft, is zo specifiek dat je dit niet kan op 1, 2, 3 samenvegen en tot één groter geheel gaan laten maken. En bovendien, wat minstens belangrijk, nog even belangrijk is, is het feit dat vandaag de hedendaagse kunst voldoende complex is en voldoende uitgewaaierd en groot is om ook meerdere musea in dit land naast elkaar te laten bestaan. Eigenlijk moet je het vergelijken met New York. Vlaanderen is New York. Hè? En in New York heb je de Whitney, de New Museum, heb je de Metropolitan, de MoMA. Dus waarom zou hier op een straal van 30, 40 kilometer van elkaar niet een aantal nieuwe, echt adequate infrastructuren kunnen gebouwd worden? Ik denk dat dat op de eerste plaats de kunstenaar dient, maar eigenlijk onze gemeenschap ook zal dienen.
We zijn een land van heel bekende en ook heel fameuze kunstenaars, maar iemand die naar Vlaanderen komt of naar Brussel gaat, die loopt de kans dat hij niet in staat is om een werk van bijvoorbeeld Luc Tuymans te bekijken, omdat het nergens wordt getoond.
Absoluut, maar nu kan je dat wel zien in het SMAC. Ja. Nu kan je dat gedurende 6 maanden zien, nu kan je Berlinde de Bruikeren zien, nu kan je aan Veronica Janssen zien.
Het is een oud werk dat je toont van Luc Tuymans, iets van 1987. Zeer weinig mensen zullen het kennen.
Inderdaad.
Want we kennen meestal The Body, een van de sleutelwerken uit de collectie van het SMAC. Maar,
The Body is op reis, die is in Venetië, waar Luc binnenkort zijn tentoonstelling opent.
In
de
Palazzocrazi.
Gaat naar de Pont. Dus we hebben een collectie die ook een zeer hoge frequentie aan bruiklenen heeft. Dus dachten wij ook, dat zit ook in de tentoonstelling. Highlights for the Future is ook een soort ironische titel. In die zin dat het ook een kanttekening probeert te maken bij het idee van het meesterwerk. Of het idee dat wij graag die werken willen zien die we al kennen. Ik denk dat het misschien boeiender is om u te laten verrassen door een Tuymans uit 88 of 89.
Dan 87.
Door 87, pardon. Dan door een Tuymans die je al kent en al meermaals gezien hebt.
Meesterwerken, oude meesters, maar ook een aantal nieuwe mensen. Het SMAC heeft ook werk aangekocht van een vrouw die ik ook verwelkom hier in... op het werk van Richard Venlet. Dat is Tatjana Gerhardt. Dag Tatjana, welkom in Pompidou. Hoe belangrijk is het voor jou om vanavond ook hier tussen al die hoogtepunten uit een collectie om daarbij te zijn? Als jonge kunstenaar nog altijd.
Ja. Dat is fantastisch. Ik voel me heel geëerd. En, ik heb gisteren al de tentoonstelling gezien en ik vond het prachtig. En,
Hoe ben jij in Gent beland? Mag ik dat vragen?
Ja, ik woon in Gent nu al 7 jaar. Daarvoor 5 jaar in Zwitserland. Also, ik ben afkomstig van Zwitserland. Ja. En waarom ben ik naar hier? Omdat mijn man is Ante Timmermans. Die is bekend, zeker. En
dat is ook een kunstenaar, hè?
Ja, ook een kunstenaar, ja. En in Zwitserland hebben we eerst gewoond. En dat is moeilijk met twee kunstenaars, met twee kinderen ook, om te kunnen leven. En vooral uw werk verder doen.
Zwitserland is een ontzettend duur land ook om in te leven, ja.
En dan was de beslissing om het hier te proberen.
Ja.
En zo is het gekomen.
En hoe fijn is dat nu niet om aangekocht te worden door het SMAC? Philippe van Kouter, waarom ben je gevallen eigenlijk voor het werk van Tatjana Gerhardt?
Ik ben al heel lang geleden gevallen.
Oei, al in pijn.
al in 2006, als ik me niet vergis. Of 2005, iets rond die punt. Dat is toch bijna 10 jaar geleden.
Ja. Toen hebben probeer het eens te beschrijven. Het is, wat hier nu hangt, is, ja, het is kleurrijk, maar het is tegelijkertijd ook abstract.
Dus dit is een veel recenter werk, waarvoor ik ook Tatjana kan bedanken, want ze heeft dit prachtige werk aan het museum geschonken. Hè. Mm-hmm. Ik had Tatjana ook al verteld dat ik het werk in de tentoonstelling wou opnemen.
Dus jij hebt niet moeten betalen?
Vorige keer wel, maar nu niet.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Maar die twee werken van dus uit die periode, van ongeveer 10 jaar geleden, zijn twee relatief kleine formaten. En daar zie je eigenlijk al een soort... Het ene is iets wat we best als landschap kunnen omschrijven. Het andere is ook een soort omgeving met daarin een figuur die zich tussen een soort, met een bepaald soort tronie en een soort masker als een soort zonderling wezen voordoet. Een thema dat zeer sterk aanwezig is in het werk van Tatjana, maar waar Tatjana zich ook gaandeweg aan het uitwaaieren is naar een vorm waar de figuratie eigenlijk aan het verdwijnen is ten voordele of in het belang van het echte schilderen en van de abstractie, als het ware. En dat zie je ook in het werk in de tentoonstelling, dat je nog altijd aanzetten hebt van een figuur, van een masker of een soort gedrocht. Er zit ook iets ensoriaans in bij wijlen, vind ik. En dat je het plots daar die soort ritme van vegen en kleuren en sporen van het schilderen, als het ware, hebt.
Je vermeldt Ensor, maar werd jouw werk ook niet getoond toen Ensor werd herdacht, Tatjana?
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat was 2010. De eerste keer dat een werk getoond wordt, maar dat was een werk niet van de collectie, maar een ander.
In deze ruimte trouwens.
Ja,
ik kan me soms vergissen, maar ik dacht dat het in deze ruimte was. Ja.
En jouw werk is ook aangekocht onlangs door de Vlaamse gemeenschap. Hè. Sven Gats heeft een hele lijst verspreid van de werken van kunstenaars die hij heeft aangekocht. Mm-hmm. En jij was daar ook bij. Tatjana, wat is jouw link hier nu met de collectie? Als je zo lang in Gent woont, je ziet nu stukken van de collectie, maar als je kijkt, wat spreekt jou dan het meeste aan? Want in Zwitserland hebben ze natuurlijk ook wel onwaarschijnlijke musea. Dus,
Ik voel me eigenlijk in België nu echt thuis. Ik voel me hier... schilderkunst is begeerd of wordt waardeerd. Ik zeg nu niet dat dat in Zwitserland niet het geval is, maar het is anders. En hier in de collectie, in het museum, zijn er... veel werken die mij aanspreken. Bijvoorbeeld Bacon, maar ook andere werken die moet geen schilderkunst zijn.
Ja. Ja. Maar ben je in je eigen praktijk als schilder dan voornamelijk ook beïnvloed door andere mensen die schilderden voor jou?
Ik vind dat ook belangrijk, terugkijken. Wat is er allemaal al ontstaan? Gewoon weten wat is allemaal al gemaakt worden. En...
Ja, want als kunstenaar moet je natuurlijk het verschil kunnen uitmaken. Ik vraag mij dat soms af, Filip van Kouteren, hoe al die jonge kunstenaars met die gigantische erfenis van het verleden omgaan. Er zijn ook heel veel kunstenaars. Er wordt ontzettend veel geproduceerd. Hoe kan je constant het kaf van het koren scheiden?
Niet makkelijk. Misschien kunnen we ook zelfs zeggen dat er te veel geproduceerd wordt. Ja. Als je weet dat bijna elke week er wel een kunstbeurs opent of een biennale opent en dat je ook vaak ziet dat dezelfde kunstenaars ook ten tonele worden opgevoerd, dan weet je ook dat dat niet kan, dat die blijven kwalitatief werk maken en produceren. Dus we zitten daar ook in een soort hele mallenmolen waar de kunstwereld ook een soort industriële omgeving geworden is. En waar we toch met een soort kritische en voorzichtige blik moeten naar kijken.
Ja, want jij kan niet doen wat een privéverzamelaar kan. Daar heb jij de budgetten niet voor.
Ja, maar ik ben daar zeer blij voor dat ik de budgetten daar niet voor heb.
Kom aan.
Nee, echt waar. Ik wil wel meer aankoopbudgetten, maar ik zal me verklaren wat ik precies bedoel. Als museum, de relatieve armoede die we hebben, is uiteindelijk onze grote rijkdom. Sommige privéverzamelaars, stel nu de Pinot-collectie, die beschikken inderdaad over budgetten die astronomisch zijn. Dus daar staat eigenlijk niets in de weg om wat dan ook te kopen. En om ook ervoor te zorgen dat sommige kunstenaars door hen worden misschien zelfs opgeblazen of gemaakt of gemanipuleerd. Ik denk als museum heb je een ongelooflijke kracht Namelijk het feit dat als je als museum de beslissing neemt om een kunstwerk te kopen, dat je dit onttrekt aan de speculatie, dat je dit onttrekt aan de markt, mm-hmm. dat je dit eigenlijk terugbrengt naar zijn artistieke betekenis en naar zijn kunsthistorisch vermogen. En dat is wat een privéverzamelaar niet heeft. Omdat een privéverzamelaar altijd, toch nog altijd ergens achteraan in zijn hersenpan denkt aan de dollars en denkt aan de euro's en denkt of hoopt dat het werk dat hij net gekocht heeft x aantal jaren later veel meer waard zou zijn.
Maar er zijn ook privéverzamelaars die werk schenken aan musea of in bruikleen geven.
Absoluut. En
dus
dat gebeurt
kan maar beter vriendelijk blijven, vind ik.
Wel, ik denk dat we de afgelopen... Ik ben altijd zeer beleefd en spreek steeds met twee woorden naar de verzamelaars. En we hebben de afgelopen 10 jaar, ik denk, als we het goed omrekenen, voor meer dan 3 miljoen schenkingen ontvangen. Ik bedoel, het werk van Harold Ankar in deze tentoonstelling is een schenking van een Japanse verzamelaar. Het werk van Korakrit Arunanondgai is een schenking van 5 verzamelaars wereldwijd. Er zijn schenkingen van kunstenaars zoals Tatjana, Narcisse Dordoir, enzovoort enzovoort.
Mooi
en dat
werk,
is natuurlijk fantastisch om te voelen. Voor mij, het is fijn dat we dit als schenking ontvangen, maar vooral is dit een aanduiding van het vertrouwen dat die verzamelaars ook in dit huis hebben om die werken hier onder te brengen.
Je had het daarnet over de vele biennales. Er zijn ook altijd documentas om de 5 jaar. We weten nu dat de volgende documenta zal geleid worden door een collectief. Maar ooit werd die documenta geleid door de curator van Nigeriaanse afkomst, ook Wien Wezor. En we hebben net vernomen dat de man overleden is. Had jij een band met hem? Heb je hem gekend?
Ik kende hem niet goed, maar ik had wel een band met wat hij deed. En één tentoonstelling waar ik het wil over hebben is de tentoonstelling The Short Century. Een tentoonstelling die ik ooit gezien heb in de Martin Gropiusbouw in Berlijn. Waar hij eigenlijk en dat is een mijlpaal, die tentoonstelling, want het is eigenlijk een van de eerste tentoonstellingen die de Afrikaanse kunstgeschiedenis op de kaart gezet heeft. En ik denk dat we ook Wien Wezor te verdanken hebben dat hij een van de eerste was die toch wel een zeer eurocentrisch of Amerikanocentrische blik op de kunst heeft opengetrokken en eigenlijk uitgebreid.
Richard Venlet, had jij... of heb jij herinneringen aan tentoonstellingen die hij heeft gemaakt? Het was een monument, hè? Ook Wien Wezor.
Nee, niet echt, direct. Nee. Is dat een raar antwoord?
Ja. Maar ik ga dan toch die vraag stellen. Decolonisering is aan de hand in de hele kunstenwereld, Philippe van Kouteren. Ook dit is een heel Westers museum. Je zou kunnen zeggen, geleid door mannen. Ja, wordt daar iets aan gedaan? Want je hebt natuurlijk de voorbije jaren is er werk van heel wat andere mensen aangekocht die niet uit West-Europa komen, die niet blank zijn. Maar is dat een van de beleidslijnen in de toekomst?
Ik vind dat een zeer belangrijke vraag. En daar is ook geen eenduidig antwoord op te geven. Want we zien ook toch vandaag dat daar vaak nogal op een pamfletaire of technocratische manier mee omgegaan wordt. Als ik recent vernam dat in de Royal Academy for the Arts een tentoonstelling is rond het naakt, hè, waar plots gezegd wordt, oké, we gaan zorgen dat er 50% mannelijk en 50% vrouwelijk naakt is, dan denk ik, we kunnen dergelijke belangrijke debatten toch niet herleiden tot een kwestie van percentages en tot een kwestie van quota en dergelijke meer.
Maar je bent er wel mee bezig, want je bent ook iemand die zelf ontzettend veel reist. Ik bedoel, jouw blik is niet zo etnocentrisch, denk ik dan. Hè?
Nee, absoluut niet.
Je toont hier Francis Bacon, aan de andere kant Kader Atiyah. De werelden lopen al door elkaar.
Ja, absoluut. En dat is de tentoonstelling eigenlijk ook. Weet je, we zijn nu eenmaal... Charles Escher noemt het altijd in relatie tot het Van Abbe Museum dat zijn collectie een NATO-collectie is. Hè, dus zeer sterk geworteld in Europa en Noord-Amerika. Dat is ook natuurlijk voor dit museum, dat is het geval voor zeer veel musea in Europa. Hè. Maar ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat in de titel van deze tentoonstelling we het hebben over a future. Een toekomst, niet de toekomst. Ja. Dat we eigenlijk een opening maken en
een
uitnodiging
mogelijk scenario.
Maken. Ja. Voilà. En die zaal van Francis Bacon, met het werk van Kader Atiyah, met Andras Hallas, met Jerry de Cordier en Henrik Olesen, is eigenlijk een uitnodiging om naar een andere kanon, naar een ander standpunt of een andere visie te evolueren. Ja. En belangrijker vind ik dan het te hebben over percentages en quota, is om ervoor te zorgen dat we een soort alertheid kunnen ontwikkelen om te komen tot een fundamentele bewustzijnsverandering. En het is, we zitten in zeer symptomatische situaties. Want toen ik de tentoonstelling in Irak heb samengesteld voor de Biennale van Venetië, dan waren er heel wat collega's van mij die met een spottende blik naar mij keken of een lacherige blik met de veronderstelling van in Irak kan je toch geen hedendaagse kunstenaars vinden. Dus wij moeten daar vooral zorgen dat we aan een soort mentaliteits.
Ja, en een van de mensen die je toen hebt ontdekt, die toont zijn werk nu ook in de collectie. Wij moeten nog een aantal mensen aan het woord laten, Filip. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar muziek van een platenlabel, El Negocito. En dat doen wij in opdracht van het SMAC. Waarom doen wij dat, Filip? Vertel het maar.
Omdat Citadelic is een festival dat in het park plaatsvindt in mei. En El Negocito Records is een platenlabel die vooral gespecialiseerd is in free jazz en experimentele, geïmproviseerde muziek. En de man die dat doet is Roger Verstraeten, iemand voor wie wij een grenzeloos bewondering hebben en er ook voor zorgen dat hier zeer vaak concerten kunnen plaatsvinden met muziek van zijn label.
Ja. Kan je ook een intro pakken? Ik ga de plaat starten. Je mag ze aankondigen.
Ah, maar ik weet niet welke plaat het is.
Ah, ja, ik zal je een papiertje geven. Och dan, papier verloren. Eén grote rotzooi. In ieder geval leuke muziek.
Wat we te horen krijgen is Happy Too, hè? Maar Happy geschreven zoals een...
Ja, rap.
Happy Too.
Ja.
Nog iets meer?
3 seconden.
3 seconden. Ja. Happy Too. Jens Boutery, Erik Bogaerts, Benjamin Sozereau, Jean Boutery en Brice Fognano, een schitterende contrabas.
Voilà, je bent aangenomen op Clara. Ja, we hebben geluisterd naar muziek van een platenlabel, El Negocito, dat heel belangrijk is voor de mensen van het SMAC hier. En het was Happy Too, voilà. Dat was het, hè, Filip van Kouteren. Ondertussen zijn ook een paar dames bij mij komen zitten. Dag Clara van den Broek van Skagen.
Goedenavond.
Hallo, en wie ik hier nog heb zitten is Bie Hinnekind. Dag Bie. Ook welkom in Pompidou. Clara, ja, het is een beetje raar, hè? Clara op Clara, dus, ja. Maar bon, het is niet zo. Clara, je hebt je laten inspireren door een tentoonstelling die er heeft gelopen, een aantal jaar geleden al, ja. Van een Amerikaanse kunstenaar, dat is Richard Jackson. Ik vond dat zelf bijzonder indrukwekkend om te zien. Mm-hmm. Dat is heel wild, hè? Dat houdt niet op. En wat blijkt, jij gaat daar nu theater rondmaken. Ja. Hoe kan zoiets, denk ik dan?
Ongelooflijk. Ik sta zelf versteld dat het is gelukt. Maar ik heb dus de overzichtstentoonstelling van Richard Jackson hier gezien 5 jaar geleden. Toen had ik het boek Zonder bloed van Alessandro Baricco gelezen, wat over burgeroorlog ging. En de openingsscène van dat boek deed me heel erg denken aan, aan een werk hier van Richard Jackson, dat hier ook in de, ja, aangekocht is door het SMAC. En dat heet... Door de vrienden. En dat heet Painting with Two Balls. En dat is een auto die op zijn kant ligt. En in de plaats van wielen zitten er grote ballen op de assen. En Richard giet dan verf op die ballen. Die ballen die draaien en de verf spat in het rond. En dus het werk dat je ziet...
Het is een andere manier van action painting.
Ja, ja. Hij is heel erg gefascineerd door de beweging. Hij is eigenlijk een ingenieur ook, naast allerlei andere zaken die hij al heeft gedaan in zijn leven. Hij is ondertussen 80 jaar, maar je zou het niet zeggen. Hij overweegt ook nog een carrière-switch tot boer. Hij praat alsof hij nog 40 jaar voor de boeg heeft. En ik geloof dat hij het ook heeft. Maar dus dat werk inspireerde om daar... Dus om te gebruiken als setting bij een dialoog die we dan uit het boek van Baricco zouden halen. Ik heb dan contact opgenomen met het SMAC, omdat ik dacht, ja, hoe moet ik daaraan beginnen om met een Californische kunstenaar in contact te komen? Philippe heeft me dan, is zo vriendelijk geweest om me dan in contact te brengen met Richard. Ik heb contact opgenomen met Richard enzovoort. En van het een kwam het ander, want ja, door een of ander mirakel ben ik dan ook met hem live in contact gekomen. Ben op bezoek gegaan bij
je
hem thuis.
Je bent naar Californië gegaan?
Naar Californië gegaan met mijn mama en mijn kinderen. Wij zijn daar hartelijk ontvangen. En hij heeft het boek gelezen. Hij was direct enthousiast om nieuwe paden te bewandelen, want hij had nog nooit iets met theater te maken gehad. Alleen wou hij, jeugdig van geest als hij is, niet een oud werk hernemen, maar een nieuw werk maken. Dus hij heeft dan een nieuw werk gemaakt op basis van het thema burgeroorlog.
Ja. Clara, kan Skagen een nieuw werk betalen van Richard Jackson, als je weet dat het SMAC dat zelf niet kan betalen, want ze laten dat aankopen door de vrienden van het SMAC?
Ja.
Ja. Wel, hoe doe je dat dan?
Dat was
wat kost dat trouwens? Wat kost dat, een Richard Jackson? Weet jij dat, Philippe?
Ik ben zeer slecht in getallen, maar dat is wel nog haalbaar.
En wat is haalbaar in jouw wereld?
Ik dacht, dat is een monumentaal werk, echt een sleutelwerk, een historisch werk van Richard Jackson. En ik denk dat dat toen, als ik me niet vergis, 60 of 80.000?
Oh.
Of 90?
Dat is in de kunstwereld... Ja.
Dat is nog
een zakgeld eigenlijk.
Dat zou ik nu niet durven zeggen, maar bedoel, als je ziet, Richard Jackson is de generatie van Bruce Nauman. Hij heeft zijn eerste tentoonstelling met Nauman gemaakt. Hij is echt behoort tot de kern van die West Coast-generatie kunstenaars. Dan is dat een ongelooflijk een prikje in vergelijking met wat het werk soms van kunstenaars van 25 of 30 jaar kost.
Ja. Ja.
Nu, we hebben hem, want voor ons, die prijzen zijn sowieso buiten onze range als theatermakers. We hebben ook zijn galerist in Parijs ontmoet en wij lieten het decorbudget vallen dat we hebben. En dat was echt alsof dat hij op een andere planeet woonde als hij. Dus daar, we hebben eigenlijk,
wat was uw budget voor het decor?
Ons budget, mag ik dat zeggen? De zakelijke leider zit hier, 25.000.
Ja.
Maar Richard zei toen van, I will do it anyway. Dus hij wou het absoluut doen. En hij is dus een tijdje geleden, hij is al terug naar huis ondertussen, maar hij heeft een maand geleden is hij ingevlogen. Hij heeft dat werk gemaakt in samenspraak met ons, want wij hadden ondertussen onze performance al bijna af. Hij heeft dan iets gemaakt, heel snel en heel flexibel en toch trouw aan zichzelf, wat mij heel erg heeft verbaasd. Want het had op alle momenten van dit creatieproces kunnen fout gaan. Want wij waren dan al vertrokken op basis van het thema burgeroorlog. We hebben uiteindelijk dat boek van Baricco niet
Ook dat kon je niet betalen, want die Baricco, zijn rechten zijn dan weer te duur.
Ja, dat was onmogelijk.
Clara, waarom maakt Skagen het zich zo moeilijk?
Ja, dat is net de uitdaging.
Waarom maak je niet wat teksttheater? Dat is toch makkelijk?
Dat is ook zoiets. We wouden eens iets doen zonder tekst. We wouden graag buiten onze gewone paden treden. We wouden niet zomaar toneel maken, maar dat is een crossover met beeldende kunst. Dus we hebben iets fysieks gemaakt op basis van het thema burgeroorlog. En het feit dat er geen woorden bij zijn, was uiteindelijk een groot een mogelijkheid om dat thema te benaderen. Want woorden hebben altijd een beetje de neiging om iets te beweren over dingen. Maar wij zijn natuurlijk zelf nooit slachtoffer geweest van een burgeroorlog. Dus onze poging is geweest om ons fysiek ten dienste te stellen van empathie en om de gegevens geweld en intimiteit te laten doordringen in onze vezels en zo terug.
Ja, maar dat wil je ook bij de toeschouwer doen, want als ik naar jullie ga kijken, dan moet ik mij hullen in een gele overal.
Ja. Ja. Ja, we wilden graag dat de toeschouwer deel uitmaakte van onze performance. Dat vond Richard ook heel fijn. Dus de mensen, de toeschouwers, zitten op zijn kunstwerk. Dat is ook wel, hij heeft iets gemaakt op basis van de Guernica van Picasso.
Kijk, die Guernica komt nog eens aan bod vandaag.
Ja, ja. Ja, en dus mensen zitten daarop. Richards werkt altijd heel erg met kleuren, maar de vloer is grijs, wit, zwart, net zoals het werk van Picasso. En daarop heeft hij dan een soort explosie van kleur laten plaatsvinden, wat de donkerte van het thema met de lichtheid die, en de vrolijkheid en de gezondheid van geest van Richards samenbrengt. Ja. Dat is vrolijk. En inderdaad, de mensen zien eruit als... Je zou kunnen zeggen als onderzoekers die een rampensite komen onderzoeken. Of hulpverleners. Maar mensen geven aan dat ze zich daarin veilig voelen. Ze zitten ook in een cirkel waardoor je een soort meditatieve gemeenschap hebt. Die samen mediteren zoals monniken over geweld in de wereld.
Ik wens jullie heel veel succes nog. Eén week te gaan voor de première. 25 maart is dat in Seamine. En nadien komen jullie ook met de voorstelling naar het SMAC. Maar ik wil nog een vrouw aan het woord laten. Dag Bie. Jij bent ambtenaar voor de stad Gent in de ouderenzorg.
Ja,
nu denken
klinkt
mensen,
chic, hè?
Ja, bizar. Het is toch Pompidou? Het moet over kunst gaan. Maar jij doet heel bijzondere dingen voor inderdaad oudere mensen en mensen met Alzheimer, mensen die dementeren. Hoe belangrijk kan kunst zijn in het proces van zij die dat moeten doormaken?
Ik denk dat er een ongelooflijke parallel is door tussen mensen met dementie en kunstenaars. Ik heb eigenlijk een dubbel gen. Ik ben een sociaal agoog, maar ik heb ook een artistiek gen. En die twee die zijn met elkaar verbonden en daardoor is dat in mijn hoofd samengekomen. Maar dus een kunstenaar, zou je kunnen zeggen, filosofisch, die beweegt zich in de richting van de existentie. Iets wat we niet kunnen verwoorden. Maar een persoon met dementie zou eigenlijk een gelijkaardig proces kunnen doormaken. Dus eigenlijk een soort bewustzijnsinvolutie, zou je kunnen zeggen, waarbij dat er een soort openheid van geest is voor inzicht, voor een directe ervaring.
Ja, meer en meer musea zijn daarmee bezig, hè, met speciale rondleidingen voor mensen met Alzheimer. Wat doe jij precies, Bie?
Ja, het is eigenlijk een beetje mijn eigen artistiek, filosofisch, courageus project vanuit The Courage to Grow Old, die ik opgericht heb toen ik zo eind de 40 was, om mezelf moed te geven om oud te worden en ook anderen.
Je ziet er nog heel jong uit, Bie.
Dank je wel.
Dus het helpt.
Ja, en ik ben bovendien begonnen met een interview met Jan Hoet, want ik ben Gentenaar. Marian heeft in mijn klas gezeten.
Marian,
ik heb er altijd rondgelopen in Gent met het SMAC in mijn achtergrond. En intuïtief, als ik The Courage to Grow Old heb opgestart, heb ik Jan Hoet gevraagd. Ik zeg, Jan, ik wil u interviewen over ouderdom. Hoe kijk je daarnaar? En dat is gefilmd, het staat op mijn site. Maar het is fantastisch. En het is wat jij ook zegt, die man, die kunstenaar is 80. Maar een kunstenaar wordt niet oud. Dus een open deur instampen. Mensen worden oud, genoemd in de samenleving. Maar als je creatief bent, doe je dat tot het einde en leeftijd heeft geen belang, maar ik ben helemaal afgeweken aan iets anders.
Ja, wat wij doen met oudere mensen en mensen met een beperking, dat is die opsluiten. Hè. Die zitten dan in bepaalde zorgcentra enzovoort. Het ging er deze week nog over in de media, want de prijs zou niet zo erg gestegen zijn. Ja. De dagprijs, dat vond ik heel cynisch om te vernemen. Terwijl we die mensen natuurlijk moeten in een samenleving...
Ja, absoluut.
We moeten die blijven betrekken
dus
bij wat er gebeurt.
Dus daarom dacht ik een suggestie te doen, misschien naar Philippe, voor uw nieuw museum, dat we een soort bewegelijke conciergerie zouden kunnen maken met oude mensen hier. Want er was iemand die ooit eens zei van het museum is een white cube. En die vroeg hoe ik keek naar een zorgcentrum, maar het is eigenlijk juist hetzelfde. Ja, het is echt, maar het is ook in de goede zin. Want hoe vaak jullie daar zouden binnenlopen en een deur opensteken en ergens gaan zitten bij iemand en luisteren, dat is hetzelfde proces als bij een kunstwerk zitten. Ja. En er gebeurt van alles. Het inspireert ook jonge kunstenaars. Dus in mijn werk als ambtenaar heb ik hier ook het ongelooflijk geluk van het SMAC te hebben, van de School of Arts te hebben. Dus om eigenlijk al die linken te kunnen leggen.
Ja. En kan je nu nog eens concreet zijn, Bie? Okay. Want mensen kunnen zich ook inschrijven voor een bepaalde workshop. Wat ga je dan die enkele uren met die mensen doen?
Ja, dus Demo Memo is geen entertainment. Het is eigenlijk samen voor een kunstwerk zitten, waarbij ik vraag aan mensen om per twee te komen. Dus je komt met je geliefde. Dat kan je moeder, je vader, je buurvrouw.
Het kan ook je mantelzorger zijn.
Je mantelzorger, ja. Maar dus je naaste. En de vraag is, we hebben echt de luxe van hier in het museum te kunnen zitten op een stoel, op ons gemak. Wie kan dat hier doen? 10 minuten voor een kunstwerk of langer. En dan vraag ik aan de persoon met dementie wat die denkt bij het kunstwerk. En ik vraag ook aan de naasten om gewoon te aanschouwen, te luisteren en zich te laten verwonderen soms. En ik heb een scriptor. Dat zijn de fantastische gidsen van het SMAC.
Ja.
En zij noteren exact elk woord wat de persoon met dementie zegt bij het kunstwerk. En dat is nu al het derde jaar dat we ingaan. En ik heb al 32 demo-memo gedichten gemaakt. Dus wat ik dan doe, is met die letterlijke woorden, die geef ik terug aan de mensen die daar zitten. En ik lees die voor. Dus het enige wat ik doe, is daar eventueel een bepaalde volgorde in brengen. Maar het is gewoon heerlijk.
Maar wat mooi.
Echt waar. Ik kan één voorlezen als het kan.
Ja, doe dat maar. Ja. We hebben nog een minuutje. Brilletje op.
Ja, maar ook al niet meer van de jongste.
Dat zei je nu al twee keer, Bie. Okay. Het volstaat.
Dus ik neem een gedicht gemaakt bij een werk van Dirk Soete. De titel is Opstel. Door de eeuwen heen. De hand tekent een vraag in de lucht. Hoe is het begonnen? En waar gaat het ooit naartoe? Hoeveel uren zitten erin? Hier in de gedachten. Hoeveel tijd hebben mensen erin gestoken? Ze zijn er nog altijd. De engeltjes, de doden, de kinderen en de kleinkinderen. Heel de geschiedenisverzameling, een bron van kennis, een tijdperktheater. Veiligheid en een beetje oorlog. Er komt altijd een ander figuurtje binnen. Wat is het verhaal? Ik denk dat ik ervan ga dromen. PS... Ik kom zeker nog een paar keer kijken met mijn vader. Als we dan thuis zijn, dan moeten we een opstel maken.
Mooi. Geef haar een applaus. Bie Hennekind.
Dank je.
Ja. Dank je wel en heel veel succes met Demo Memo. Ik wil toch nog één ding opmerken. Het is 7:04. Wij vliegen eruit met Pompidou, want hier komen, ik denk, honderden, zo niet duizenden mensen kijken naar Highlights for a Future in het SMAC. Philippe van Kouteren, we hadden graag ook met Arthur Barrio gesproken vandaag. Maar dat is niet gelukt. Dat is iemand die jij heel goed kent. En het is zijn schuld dat het hier ontzettend naar koffie ruikt. Ja, wat een onwaarschijnlijke installatie is dat. Hoeveel kilo koffie ligt daar?
Dat weet ik niet precies.
Jij bent echt niet goed in getallen, blijkbaar.
Ik ben echt niet goed in getallen.
Nee, dat is duidelijk.
Laat ons zeggen, 50 kilo. Ja. Nee, misschien 30 kilo.
Ja, maar dat is een van jouw favoriete kunstenaars, hè?
Ja, ik bedoel, ik heb daar een heel bijzondere band mee. Ik heb daar ooit in Brazilië, in Fortaleza, in 2002 met samengewerkt. En dan in Gent een tentoonstelling gemaakt, waar het uiver van Josef Beuys en dat van Barrio tegen elkaar aangeschurkt hebben. En dan heeft hij een prachtige installatie gemaakt, interminabel, inachevable, niet te beëindigen. En die installatie is iets wat niet te reproduceren valt, wat niet te bewaren valt, wat niet te reconstrueren valt door anderen, maar wat een moment is. Het hier en het nu, gemaakt uit koffie, brood, wijn, teksten op de muur, gaten, kleine lampjes. Zoiets wat eigenlijk in het begin van de tentoonstelling ervoor zorgt dat al uw sensoren, al uw zintuigen worden aangesproken.
Ja, en de neus ook natuurlijk. Dankjewel, Philippe van Kouteren. Ik wens jou een geweldig feest toe. De tentoonstelling Highlights for the Future die loopt nog tot 29 september. Dankjewel ook Clara van den Broek om erbij te zitten en Bie Hennekind. En ik dank ook al mijn andere gasten van Pompidou, u thuis of in de auto of irgendwo voor het luisteren. en uw fijn publiek om hier te zijn. Na 7 uur, Clara Festival. We zitten in de Singel. En ik mag eigenlijk ook vertellen, de koningin zal daar zijn. Dus ik ga daar nu heen, als dat mag. Dankjewel voor het luisteren. Tot een volgende Pompidou. En een heel fijn weekend aan u allen. Dank je.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.